Goedemorgen, dit is de ochtend bij Radio Maria. En zoals aangekondigd in het begin van ons ochtendprogramma, beste luisteraars van Radio Maria, gaan we in gesprek met eerwaarde heer Karel Thuis. Hij is vicaris-generaal van het bisdom Hasselt. Een goedemorgen, eerwaarde.
Goedemorgen, mevrouw.
Welkom in onze ochtenduitzending op deze feestdag, hè, want vandaag vieren we het feest van de heilige Jozef.
Inderdaad, absoluut.
Ja, en daarom hadden we enkele vragen eigenlijk. Ja, wie is de heilige Jozef en kunnen we iets van hem leren misschien?
Wel, dat is een heel mooie vraag. De heilige Jozef is een persoon, een mens, waarvan we eigenlijk niet zoveel weten, behalve wat het verhaal personage in het Nieuwe Testament ons vertelt. En dan leer ik al iets fantastisch. Hij is de eerste verhaald persoon in het hele Nieuwe Testament, als je begint bij het Matthäus-evangelie. Hoe past Jezus in de lijn van de mensen die geschiedenis maken? Ja, de geslachtslijst van Jezus. Kom je bij Jozef uit? En dan is het grote vraagstuk eigenlijk, wat is geloven? Inspelen op die ongelooflijke genade, eigenlijk de kerkgeschiedenis een beetje meemaken en beleven. Jozef doet dat in het samenspel tussen dromen en dan opstaan en de moeder en het kind meepakken en gaan, wat God hem vertelt. Een grote uitdaging voor ons vandaag, vind ik. Wat doen wij? Wat is onze rol? Wat is ons inspelen op de genade van de heilsgeschiedenis die verder gaat? Hoe krijgen die moeder en het kind een plaats in ons leven? Hoe nemen we onze verantwoordelijkheid voor hen op? Dat is voor mij de Jozef-figuur, ja.
Mm-hmm. En een heel, heel discrete en stille figuur eigenlijk, hè?
Ja, absoluut. In het schrijven van de paus, Patris Cordi, met het hart van een vader, in het laatste stukje komt daar een mooi beeld voor, het beeld van de schaduw. De paus haalt dat uit een roman. Titel van een roman, van een mooi boek, blijkbaar. Maar de schaduw van God, ja, de mens in de schaduw, aan de kant, in de marge, maar tegelijkertijd is het toch de beschermende schaduw van de vader, ook over het kind en zijn moeder. En Paus Franciscus heeft de intuïtie gehad om dat te koppelen aan de ervaringen in COVID-tijd, daar op het Sint-Pietersplein in maart vorig jaar. Misschien heeft u zelf of anderen dat ook via de televisie meegemaakt, die eenzame aanbidding. En hij verwijst daarnaar en zegt, kijk, al die mensen die van brandweerlui tot ambulanciers, tot mensen in de zorg en iedereen die daarmee bezig was toen en nog, dat zijn eigenlijk Jozef-figuren. Mensen die aan de, in de rand, in de schaduw staan, maar eigenlijk wel echt inspelen op wat op dat ogenblik nodig is. En dat is Sint Jozef en dat leert hij ons. Dat is een nieuwe bijdrage, denk ik, van deze paus. Onvergetelijk aan de figuur van Jozef.
Ja.
De mens die in het verborgene eigenlijk de maatschappij dient. En zo mogen wij als kerk ook proberen de maatschappij en Maria en het kind te dienen. Ik denk dat dat de boodschap is. Ja,
ja, en dat is misschien een boodschap dat we kunnen uitdragen ook, want het is een speciaal jaar, het jaar van Sint Jozef, dat de paus ook heeft die, denk ik, als ik me niet vergis, rond kerstmis laten weten dat dit jaar het jaar van Sint Jozef is. Ja, kunnen wij daar zo persoonlijk iets speciaals voor doen? Misschien iets meer bidden tot de heilige Jozef, of wat denkt u?
Wel, kijk, ik zal een beetje van mezelf persoonlijk vertellen. Toen in Rome werd afgekondigd dat we de naam van de heilige Jozef zouden toevoegen aan de eucharistische gebeden 2, 3 en 4, weet je nog, enkele jaren geleden. Dan was ik daar eigenlijk in het begin, ik dacht, maar tja, wat gebeurt er? Maar dat is natuurlijk, ik heb dat ook meegedaan en stilkens aan ontdekt je. En ik moet zeggen, nu met wat de paus schrijft en die afkondiging van dit jaar, ik vind het eigenlijk heel mooi om naast Maria en natuurlijk de Heer zelf, ook Jozef daar te noemen. Ik denk dat het een heel krachtig iets is dat we dagelijks of wekelijks of hoe dikwijls men de kans heeft om de Eucharistie te vieren. Ik vind dat een grote uitnodiging om dat inderdaad ons in te prenten. We hebben een beetje met open blik realistisch te kijken en dan onze verantwoordelijkheid te nemen, zoals Jozef. En dus, ontbiddend in het grote dankgebed, kunnen we dat beleven. En daarnaast lijkt mij dat in dat boekje van de paus, die 7 hoofdstukjes, dat zijn eigenlijk bijna 7 beden, zoals in een litanie, zou je bijna kunnen zeggen. En ja, het is misschien wel iets om te doen. Een geliefde vader, een tedere vader, een gehoorzame vader, een aanvaardende vader, een creatief moedige vader, een hardwerkende vader, een vader in de schaduw. Het lijkt mij dat dat misschien iets is om geregeld eens biddend tot zich te nemen, die woorden. En dat we stilletjes aan een klein beetje Jozef-mensen worden, persoonlijk. En ik denk ook als kerk. Mm-hmm. Alles is nu gekomen omwille van de 150ste verjaardag van Paus Pius de IX, die Sint-Jozef als de beschermheilige van de universele kerk had uitgeroepen. Mm-hmm. Maar het is goed dat wij dat opnieuw gedenken. En dus onze persoonlijke vroomheid en eigenlijk onze roeping als kerk, die komen hier samen. En dat vind ik interessant.
Dank je wel, Eervaarde. En ja, zoals u het zegt, ik heb het zelf nog niet volledig gelezen, maar die brief van de paus, Patris Cordae, ja, misschien is het een moment om tijdens dit jaar van Sint-Jozef die brief dan persoonlijk ook volledig te lezen, hè?
Het is absoluut de moeite waard. En het is heel toegankelijk, ja. Ja, absoluut. Maar enorm rijk.
Fantastisch. Ja. Dat gaan we dat zeker aanraden aan onze luisteraars ook, want we hebben die ganse brief ook vertaald en die staat in ons magazine, ons tijdschrift van de maand maart. Dus beste luisteraars, indien jullie dat graag lezen, neem uw boekje erbij van de maand maart en jullie kunnen de volledige brief Patris Cordae lezen. Eerwaarde, van harte dank voor uw tijd.
Dat is graag gedaan. Bedankt en dat ik iets mocht vertellen vanuit mijn beleven met Jozef.
Dank u wel.
Sencillez, glorioso San José,
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, heb ik mijn tweede gast voor dit ochtendprogramma aan de lijn. En dat is Monseigneur Dirk Smet. Een goeiemorgen, Monseigneur.
Goedemorgen. Goedemorgen.
Ja, welkom in ons ochtenduitzending. Ja, u bent de rector van het Belgisch Pauselijke College. En ja, wij lazen gisteren op het nieuws van het Vaticaan dat u op bezoek was bij de paus.
Dat klopt inderdaad. Gisteren hebben we de gelegenheid gehad om in een persoonlijke audiëntie met het kleine groepje van de studenten van het Belgisch College, 10 personen, bij de paus ontvangen te worden. En dat was eigenlijk ter gelegenheid van het jaar van Sint-Jozef en het feest van Sint-Jozef. U moet weten dat het Belgisch College Sint-Jozef als patroon eigenlijk heeft, net zoals België zelf trouwens ook. En dus dat is voor ons elk jaar de grote dag in het college, waar we altijd feestelijk de Eucharistie vieren met meestal een kardinaal hier uit de Romeinse middes. Maar voor het bijzonder Sint-Jozefjaar hadden we gedacht, ja, mochten we nu toch eens ook de paus daar op een of andere manier bij kunnen betrekken, dat zou toch wel buitengewoon zijn. En dat is gelukt.
Ja, want zoals u zegt, het Pauselijk College staat onder het patronage van de heilige Jozef. En het is ook een speciaal jaar voor jullie, denk ik, hè?
Ja, ik moet zeggen, in de berichtgeving is dat, krijgt dat een beetje de overwicht. Hè. Het feit dat het college 175 jaar bestaat, is eigenlijk al net iets langer dat het bestaat.
Ah, ja.
177 om precies te zijn. Maar goed, in het Vaticaan zijn ze ook wel gevoelig voor ontvangsten bij de paus, als die draaien rond de jaren. Maar dat was voor ons toch secundair eigenlijk. Het was eigenlijk het Sint-Jozefjaar en zijn de college toegewijd aan Sint-Jozef dat ons de vraag heeft doen stellen, waar we verrassend antwoord op gekregen hebben in positieve zin, wat ik eigenlijk niet direct verwacht had.
Ja, het moet toch het is toch een eer om daar persoonlijk op audiëntie te mogen gaan. Nu met een 10-tal personen, we hebben daar ook foto's van gezien. En wat heeft de paus eigenlijk gezegd dan?
Wel, het is inderdaad een eer om bij de paus op audiëntie te kunnen gaan. Het heeft ook niets stijfs, zulke audiëntie. Dat hadden we een beetje gehoopt en het is ook zo geworden. Het was op de eerste plaats, ging het door in wat men noemt de bibliotheek van de paus. Dat is de plaats waar hij zijn hoge gasten ontvangt, ministers, staatshoofden enzovoort, nieuwe ambassadeurs. Meestal gaan andere audienties door in een of ander groot salon van het Apostolisch Paleis. Maar dus we waren al verwonderd dat onze audiëntie in de bibliotheek doorging. Je kunt een beetje zeggen, dat is de plaats waar hij zich meest thuis voelt in het Apostolisch Paleis.
Ah ja.
En de stijl daar is echt wel wat anders dan in andere audiëntieplaatsen waar de paus, waar de gasten al in de zaal zitten en de paus dan binnenkomt op een gegeven moment, iedereen recht staat en dan toespraak houdt. Hier is het anders in de bibliotheek. De paus is echt gastheer. Hij is al binnen, hij staat aan de deur en verwelkomt één voor één de gasten die binnenkomen. En dan, de stoelen stonden opgesteld in een soort cirkel met hem in het midden. En de groep die komt, is er de leider van de groep, zegt dan in het begin een welkomstgroet aan de paus, zoals ik gedaan heb. En dan heeft de paus een voorbereide toespraak.
Mm-hmm.
En daar heeft de paus onmiddellijk gezegd, kijk, hier is mijn toespraak, maar ik denk dat het een beetje saai is dat ik die toespraak lees. Ik ga ze u meegeven, je kunt ze thuis lezen. Maar het zou eigenlijk toch fijner zijn mochten we, ja, mochten jullie vragen kunnen stellen en waar ik dan op antwoord. En zo is het eigenlijk verlopen. Dus wij konden echt vragen stellen over zaken die onze studenten ter harte gaan. Mm-hmm. Of over hun eigen priesterleven vooral. Maar ook naar de paus toe. Bijvoorbeeld een vraag was van een van onze studenten. Heilige Vader, u bent van Argentinië, maar als jij nu priester zou benoemd worden in België, hoe zou jij in een geseculariseerd land als België, hoe zou jij te werk gaan? En dan antwoordt hij zonder grote theorieën, maar wat mij opvalt is dat hij altijd heel, heel, heel pastoraal antwoordt. Altijd, dat komt in al zijn antwoorden komt dat terug. Dicht bij de mensen blijven, het gesprek aangaan, telkens opnieuw aangaan met uw bisschop. Veel met uw bisschop spreken, veel spreken met de mensen die aan uw zorg zijn toevertrouwd, veel spreken onder elkaar als priestercollega's. Dat is iets dat hij geweldig beklemmend toont heeft, vind ik, ja.
Ja, het was dan eigenlijk een heel persoonlijk gesprek met jullie tienen dan?
Ja, het was echt een echt persoonlijk gesprek. En op het einde daarvan, normaal duurt zo'n audiëntie een half uurtje. En dus we waren 55 minuten zijn we binnen geweest. Hij had blijkbaar tijd. We waren ook de laatsten van de voormiddag. En dus hij was niet opgejaagd. Hij had tijd. Want ik had gedacht, zullen we een vraag of drie en dan gaat dat afgesloten worden. Maar nee, er zijn zeker 6-7 vragen kunnen gesteld worden.
Amai, zeg, dat is toch wel een ervaring, want u zei in het begin van het interview van ja, we hadden de aanvraag voor een audiëntie gedaan, maar we dachten niet dat we er zouden geraken. En dan zo'n audiëntie, dat is toch uitzonderlijk.
Ja, absoluut. Ik denk ook, eerlijk gezegd, dat dit een beetje een voordeel geweest is van de COVID-tijd. COVID-tijd zijn natuurlijk de audiënties veel minder. Al die grote audiënties gebeuren niet. Mm-hmm. En daardoor is de agenda, denk ik, iets vrijer voor de pauze. En zeker als het dan om een aanvraag gaat van een klein groepje. Dat is dat voordeel van een klein college te zijn. Dat misschien ook om uit veiligheidsredenen, COVID-maatregelen enzovoort, dat om die reden ze dan ook wel liever met kleine groepjes werken voor een audiëntie.
Ja, het is mooi dat we horen dat de paus zo betrokken is voor de priesterstudenten die hun vragen mogen stellen. Allee, dat is een mooie boodschap van de paus, vind ik.
Ja, en hij kent toch België beter dan dat ik dacht. Zo een paar keren in zijn antwoorden, dat is hij toen ik student was, overste van jezuïeten was, denk ik, dat was, moest ik soms in België zijn. En ging dan altijd, dan wou ik altijd graag naar Brugge gaan. Dat vind ik het schoonste van België. En dan ook sprak hij over Gent. Hij heeft toch wel een zekere kennis van België. Ja,
mooi. En misschien kan ik nog even een vraag stellen over het Belgisch Pauselijke College. Want u zegt dus dat zijn priesters, studenten. Wat is dat eigenlijk, het Belgisch Pauselijke College? Gewoon voor onze luisteraars, dat ze weten waarover het gaat.
Ja, de meeste mensen denken gewoonlijk al dat het een college is, zoals talrijke middelbare scholen in ons land. Dat is het niet. En het is ook geen plaats waar les wordt gegeven. Het is eigenlijk de verblijfplaats van jonge Belgische priesters die na hun opleiding in het diocesaan seminarie van hun land, soms ook al na enkele jaren in de pastorale praktijk, door een bisschop gevraagd wordt of ze iets willen verder studeren in of andere branche van de theologie of het kerkelijk recht, en die daarvoor naar een van de pauselijke universiteiten gezonden worden. En die verblijven dan in het Belgisch college. Vele landen bezitten zo een college waar hun priesterstudenten die naar Rome komen studeren dan verblijven. En het Belgisch college is eigenlijk een van de oudste colleges. Het dateert van 1844 reeds, dus 178 jaar zeker, dat het bestaat. En het is een college dat altijd een goede faam gehad heeft. Veel van onze latere bisschoppen hebben daar verbleven, hebben in Rome gestudeerd. En zoals je wel weet, misschien heeft ook Karol Wojtyla, de latere paus Johannes Paulus II, in het Belgisch college verbleven toen hij door zijn bisschop naar Rome gestuurd werd om hier verder te komen studeren. Dus we zijn wel fier dat we onder onze oud-studenten ten eerste heel wat bisschoppen hebben, maar dat we ook een paus hebben en bovendien een heilige paus. Dus we hebben toch wel een zekere fierheid. Ook in de concilieperiode, de Tweede Vaticaans Concilie, heeft het Belgisch College een belangrijke rol gespeeld in die zin dat de concilievaders, dus de Belgische bisschoppen die aan het concilie deelnamen, daar verbleven samen met een theologische raadgevers. Dat waren vooral professoren van de Universiteit van Leuven. En die hebben daar enorm werk verricht ten goede van het concilie. De verschillende van de heel grote concilieteksten, Lumen Gentium, het document over de kerk, Gaudium et Spes, over de zending van de kerk in de wereld, en Dei Verbum, over het woord Gods, zijn geschreven door die theologen, Belgische, Leuvense theologen, in het Belgisch college. Als iemand naar het college komt, tonen we altijd een beetje trots de tafel van het concilie, de tafel waarvan de traditie zegt dat die theologen aan die tafel eigenlijk een groot stuk van het redactiewerk van die conciliedocumenten gedaan hebben.
Ja, toch wel een veel geschiedenis eigenlijk in het Belgisch Pauselijk College.
Absoluut. Ja, en ze niet groot, maar heeft toch al groot werk gedaan. Heeft grote mensen zien passeren. We mogen er fier op zijn over dit college. Natuurlijk is het nu met de vermindering van roepingen, maar dat is natuurlijk al jaren bezig in ons land, zijn er minder jonge priesters. En dus het gevolg is dat er ook minder zijn die kunnen naar Rome gestuurd worden om voor verdere studies. Hè. Dus we zijn nu met een tiental en dat is ongeveer de helft Belgen en de helft niet-Belgen, want er verblijven ook altijd een aantal niet-Belgische priesterstudenten die hier zijn door het feit dat ze met een beurs kunnen studeren die van door een Belgisch bisdom bijvoorbeeld of een Belgische congregatie wordt toegekend aan die student. Gewoonlijk iemand van Afrika, van de landen waar we historische binding mee hebben. We hebben iemand van Burundi, er is ook iemand van India, iemand van Jordanië, van het patriarchaat van Jeruzalem. Mm. En we hebben zelfs een Italiaanse priester hier in het college. Dus dat, maar voor ons is dat interessant, want dat trekt een beetje onze blik open op de wereld. Nu, en dat is het grote voordeel trouwens in het algemeen, van te kunnen studeren in Rome, dat je echt in de wereldkerk zit. En dat je uw eigen problemen die elk land heeft in zijn eigen kerk, dat je die toch wat kunt overstijgen, in een breder perspectief kunt plaatsen. En dat kan helpen ook om onze blik wat meer open te trekken.
Ja.
Soms zegt men eens, vroeger meer dan nu, denk ik, maar zei men wel eens, ja, naar Rome gaan, dat is uw blik vernauwen. Ik heb, mijn ervaring is zeker het tegenovergestelde. Door naar Rome te komen, verruimt je werkelijk uw blik, want je ziet de kerk in alle toonaarden, in alle geledingen aan het werk en zeer, zeer dynamisch aan het werk. Ja.
Ja, monseigneur, van harte dank voor uw tijd en ik hoop dat we in de toekomst u nog eens mogen interviewen, want u heeft nog veel te vertellen en we zijn nog zeer geïnteresseerd over de geschiedenis achter het Belgisch Pauselijk College natuurlijk, maar daarvoor zullen we in de toekomst misschien nog contact met u opnemen.
Ja, dat is met veel plezier gedaan. Mijn beste groet ook aan alle Radio Maria-luisteraars. En voor u allen een zalige feestdag van Sint-Jozef. Wij gaan straks hier de Eucharistie ter ere van onze patroonheilige beginnen.
Dank u wel, monseigneur. En een mooie dag voor u en voor alle leden van het Belgisch Pauselijk College ook. Hè?
Ja, dank u wel.
Dank
graag
u wel.
Gedaan.